Memento 21, de podcast voor persoonlijke effectiviteit.
Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast Memento 21. En vandaag heb ik als gast Jan Buskes. Dag Jan.
Goedemorgen is het voor ons zeker, hè?
Voor ons is het goedemorgen, ja. Jan, sommige mensen zouden zeggen dat jij een concurrent van mij bent, maar ik zie je eerder als collega, want jij zit ook bezig met het vak van persoonlijke efficiëntie. Dus ik verraad al een klein beetje in wie dat je bent. Maar als mensen u niet kennen en ze komen u tegen op straat en jij moet vertellen wat dat je doet, wie dat je bent, wat zeg je dan?
Ik ben uiteraard Jan, dat wist je al. Ik help mensen, of ik begeleid mensen om hen efficiënter te leren werken. Minder stress te hebben in het werk en het leven, meer controle, minder chaos. Op tijd naar huis, e-mail onder controle. Ik maak mensen eigenlijk gelukkiger.
Ja, dat is een mooie stijl, hè?
Eigenlijk wel. Ja. En veel door voldoening.
Ja, je bent een van de, hoeveel zijn die nu, met 4 of met 5 mensen die de licentie hebben van Getting Things Done in België?
Er zijn er nu 3 die echt certified trainer zijn. Uh-huh. En tegen de zomer, dus binnen een maand of 2, gaan er nog 2 bij komen voor België.
Ja. Ja, dat is brood nodig om mensen te leren van efficiënter te werken. Hè. En Jan, hoe zijn in dat vak terechtgekomen? Want ja, wat is een vak, hè?
Het is absoluut een vak. Hoe ben ik in terechtgekomen? Ja, een hele lange weg afgelegd eigenlijk. Ik heb het Getting Things Done boek gekocht. Het zal ondertussen meer dan 15 jaar geleden zijn, denk ik. Op Amazon, toen enkel nog in Amerika. Er is toen denk ik 2 maanden onderweg geweest met een boot en zo van alles. Ja. Ik heb er 2 dagen uitgelezen. Ik ben dat beginnen toepassen en ik voelde van ja, kijk, dit werkt wel voor mij. En ik heb het dus al die jaren door in meer of mindere mate toegepast. Ja. Mm-hmm. Ik ben zelfstandig en ik heb mijn momenten heel druk gehad. En dan voelde ik echt van, kijk, ja, zonder dit systeem had het mij nooit gelukt. En ja, 1 jaar of 5 geleden kwam ik tot besef van, kijk, de job die ik nu doe, en dat is dan eigenlijk programmeren, freelance consultant, ik ga dat niet kunnen blijven doen tot mijn pensioen. Wat zijn andere opties? Ja. Ja, dan heb je uiteraard de logische wegen en dat is dan analist worden of projectleiders. En daar zag ik echt niet zitten. Onderwijs zou ook een logische geweest zijn, maar ook niet echt. En toen dacht ik van, kijk, ja, Getting Things Done, dat doe ik nu al zo lang en ik kan dat goed. Het helpt mij, het kan heel veel mensen helpen. Want ik heb het drukker en drukker. Misschien daar iets mee doen. En zo ben ik dan eigenlijk in die consultancy, eigenlijk in de opleidingswereld tegengekomen. Ja. Ondertussen bijna 5 jaar geleden. Ja. En nu zit ik hier bij u.
Ja. En wat vind je zelf het moeilijkste aan Getting Things Done?
Het moeilijkste blijft het wekelijks onderhoud.
Okay.
Mm-hmm. En niet omdat dat ingewikkeld is, maar het vraagt gewoon tijd.
Ja.
Ik ben er elke week, omdat mijn systeem heel uitgebreid is, minstens 1,5 uur mee bezig. En ik voel er absoluut de voordelen van. Het is brood nodig.
Ja.
Maar soms, ik doe het dan op zondagochtend, soms heb je zoiets van zo, het is goede weer buiten, ik zou liever buiten weet ik veel wat gaan doen. Maar nee, ja, ik moet even een onderhoud gaan doen, want anders is mijn volgende week
dramatisch.
Ik kan zeggen om zeep, maar dan gaat het niet goed komen. En ik moet hem toch doen, want anders...
Je zou dat 1 of 2 weken misschien wel kunnen trekken. Maar de 2e week beginnen andere mensen er ook last van te hebben. Bij mij is dus dat zo.
Absoluut. Ja.
De 1e week, ja, dan word ik nog niet kregelig. Maar de 2e week begin ik wat kregelig te worden en dan beginnen andere mensen er ook last van te hebben.
Ja,
dus het wekelijks onderhoud, wij noemen dat bij ons in onze methodiek de ideale week. Maar dat lijkt heel hard op elkaar. Het is echt zo'n moment, een stap achteruit zetten en dan kijken van, verdorie, wat is volgende week belangrijk, hè?
Ja, en wat hebben we de afgelopen week gedaan en wat hebben we over het hoofd gezien?
Wat zijn steekjes die ik laten vallen heb, zodanig dat ik ze kan oprapen en dat ze niet terugkomen om mij achteraf te prikken. Nu, als je naar je klanten kijkt, wat zie je zo als meest gemaakte fouten als ze zich organiseren?
De meest gemaakte fout, het is niet op zich een foutenschool wat heel moeilijk is, dat is alles verzamelen. Dat is best wel moeilijk. Het klinkt eenvoudig, om niks meer te willen onthouden, want ons brein is zo ingesteld van, ja, dat onthoud ik wel, 15 minuten, een uur.
Ja.
Terwijl we allemaal een keer in de keuken hebben gestaan en ons afvragen van, wat komen we eigenlijk doen? Dat is het moeilijkste om mensen eigenlijk eigen te maken. Die gewoonte van alles neer te schrijven of op je smartphone niet te tikken. En als dat niet goed werkt, ja, dan valt de rest quasi ook in duigen. Een beetje overdreven, maar...
Ja. Dan gaat het niet uiteindelijk een leeg hoofd hebben, hè?
Nee, inderdaad, klopt. Ja. En daar mikken we voor, hè.
Ja. Wil je iets vertellen over uw eigen systeem? Want GTD is de methodiek. Je moet het natuurlijk zelf gaan toepassen en daarvoor heb je waarschijnlijk verschillende tools. Waar zit uw lijstje aan?
Ik gebruik Nozbe.
Nozbe,
N-O-Z-B-E. Dat is een tooltje gemaakt door mensen die GTD doen, voor mensen die GTD doen. En ik ben daar heel vroeg mee begonnen. Ik ben er terug van afgestapt, andere tooltjes geprobeerd, uit nieuwsgierigheid. En nu toch weer al, denk ik, een jaar of vijf terug bij Nozbe.
Ja.
En ik vind het een goed product. Het evolueert nog altijd. Ze blijven eraan werken. Dus dat vind ik wel heel fijn. Het is ook een beetje automatiseerbaar, wat dan weer leuk is voor mij.
Ja.
En daar zit eigenlijk heel mijn leven in.
Ja, de eerste versie is ooit in Brussel gemaakt.
Serieus?
Ja. Michael, die zijn vrouw, werkte voor de Europese Commissie en ze woonden dan in Brussel. Het is een Po, hè. Michael, die en zijn eerste versie, versie 0, is ooit in Brussel gemaakt. Dus is een connectie met België. Ja.
Ik vind het indrukwekkende weg dat die man afgelegd heeft. Die woont nu in Spanje. Een heel zijn bedrijf, ondertussen meer dan 20 mensen geloof ik, is verspreid over heel de wereld. Ja. Voornamelijk wel in Polen, denk ik. Maar dat vind ik wel knap eigenlijk.
Ja, remote working is zeker in deze tijden een voorbeeld. Hè. Ja, er zijn een aantal bedrijven die daar heel hard op ingezet hebben. Automatic, het bedrijf achter WordPress. Die werken helemaal remote en die zijn, houd u vast, met 2500. Die hebben geen kantoor. Dus ik ben bijna niet voor te stellen. Hè. Die komen twee keer op een jaar.
Basecamp ook, geloof ik,
hè. Ja, van Basecamp ook. Maar Basecamp is nog een beetje een kleinere boot. Ik denk dat het 60, 70 mensen is. Maar Automatic dus 2500 man verspreid over gans de wereld. Het enige dat ze zeggen, als je in een team zit, moet je plus je mag niet in alle 24 de tijdzones zitten, moet in 7 tijdzones zijn, want anders is het moeilijk om samen te werken.
Ja, dat zal wel.
We hebben soms al moeite om onze collega die hier 20 kilometer verder woont, samen gecoördineerd te krijgen. En die mannen doen dat remote. Dat vind ik toch wel bewonderswaardig.
Ja, inderdaad.
Ja, maar dat is nog iets anders, denk ik, is... er is een verschil tussen hoe ga ik mij organiseren als individu en hoe organiseer ik me dan als een team. Hè? Want Getting Things Done is voornamelijk gemaakt om het individu beter te maken. Of zie je dat anders, Jan?
Nee, dat is inderdaad het opzet geweest, denk ik, van hoe kunnen mensen efficiënter leren werken. Maar ondertussen wordt GTD ook wel in teams toegepast. Ik ben even aan het denken op dat systeem dat er eigenlijk een beetje van afgeleid is, maar ik kan er niet direct op komen, misschien het zelfs wel terugkomt. En er is volgens mij ook een boek, GTD for Teams, geloof ik. Ik weet niet of van David Allen zelf is.
Nee, het is van een Nederlander die het geschreven heeft.
Ja. Nu, ik heb onlangs ook in een bedrijf een team opgeleid. En als je die voldoende begeleidt, is dat wel leuk om te zien. Ik bedoel, die mensen spreken dezelfde taal.
Ja.
En je kunt makkelijk dingen aan elkaar delegeren met de juiste tool. En dus het werkt ook wel heel goed voor teams. Dus, en daar is Nozbe nu ook opgesprongen met hun Nozbe for Teams ondertussen.
Ik denk dat daar inderdaad toch nog wel een markt gaat liggen. Microsoft is daar ook op het inzetten met zijn Office 365, met hun planner. Dat is nog geen rijp product, maar ze gaan er toch naartoe. Hè.
Ja, absoluut. Ja.
En wat gebruikte om je lijsten te maken Nozbe? En wat gebruikte om te verzamelen?
Ik ben eigenlijk voor 90% digitaal. Dus ik verzamel ook in Nozbe op mijn smartphone. Of op de computer zijn er voor alle platformen ook Nozbe-applicaties. Dus is dat gewoon altijd open. Nu in meetings wordt het niet altijd geapprecieerd dat je smartphone bovenhaalt of je laptop openklapt. Dus dan is het papier meestal.
Ja.
Na de vergadering gaat het onmiddellijk terug digitaal naar Nozbe.
Oké, Dus,
In de auto gebruik ik heel graag, en daar ben ik de naam nu van kwijt.
Braintos?
Braintos, ja, klopt. Braintos, van Nederlandse makelij, dat is wel een hele goeie.
Mm-hmm. Ja.
En ik heb nu onlangs ook een ding gekocht, een voice recorder in de auto, dat is nog net iets gemakkelijker. Mm-hmm. Dat je niet met een smartphone moet liggen kleuren voor die knopjes. Je pakt dat gewoon vast, je duwt op één knop en je spreekt. En
ja.
Dat is ook wel best handig eigenlijk.
En dan moet je nog af en toe iets leeg maken.
Ja, dus het moment dat ik iets ingesproken heb, verdwijnt die in mijn borstzakje van mijn hemd en dan gaat die gewoon mee naar binnen. Dus,
ja, grappig. Ik heb mijn vrouw uiterlijk verboden om nog hemden te kopen met borstzakken. Omdat ik daar af en toe papier in stak vroeger. En dat dan een lek was in mijn verzamelsysteem. Dus ik maak een heel groot onderscheid tussen de systeem die ik gebruik om te verzamelen en het systeem dat ik gebruik om te organiseren.
Uh-huh.
Daar zie ik een grote fout bij veel van onze klanten, is dat ze denken dat verzamelen ook organiseren betekent.
Uh-huh.
Maar ik heb het toch opgeschreven. Het staat in een boekje.
Ja.
Dat is niet voldoende.
Dat is toch geen taak, hè?
Ja, soms is dat echt wel een hele duidelijke taak, maar het is alleen maar verzameld. Het is niet georganiseerd.
Uh-huh.
En dat werkt goed, zolang het er niet te veel is. Maar een keer dat er te veel begint te worden, is dat niet meer vol te houden, want alles staat door elkaar.
Ja, klopt.
Wat zie je zelf als de grote bottlenecks in getting things done?
Oh, bottlenecks. Ja, dan moet ik terug naar de wekelijks onderhoud gaan, denk ik. Ik denk dat dat lastig is. Ja, het is niet echt een bottleneck, behalve als je het niet doet natuurlijk. Ik denk dat wij mensen de grootste bottleneck zijn.
Mm-hmm.
Om het systeem toe te passen, om alles erin te krijgen.
Ja.
Een van de bekende uitspraken van David Allen is, je kunt je pas goed voelen bij hetgeen wat je niet doet, als je weet wat je niet doet. Dus als je alles verzameld hebt, dat je weet van kijk, vandaag, als ik nu niks doe, de wereld gaat niet ontploffen. Geen probleem, ik ga vanavond Netflixen.
Ja.
Maar als dat zo vannacht is, in je achterhoofd hangt te zweven,
mm-hmm.
nagging,
ja.
Ja, dan kunnen we al Netflix kijken, maar dan voel je er niet goed bij.
Mm-hmm. Ja.
Dus ik denk dat wij de grootste bottleneck zijn bij het toepassen.
Ja. En als je zelf, wij geloven heel hard in altijd de volgende bottleneck fixen.
Mm-hmm.
Wij zeggen dat er vier stappen zijn om je beter te organiseren. Dat is verzamelen, je prioriteiten maken, naar je prioriteiten kijken, dat is je aandacht leiden en dan doen. En dat lijkt heel hard op de vijf stappen van David Allen. We hebben ze wat anders genoemd. Wat vereenvoudigd van vijf naar vier gegaan, maar op zich is dat hetzelfde proces. Wat ik onze klanten altijd aanraad is van dat eerste stukje aan te pakken waar ze nu zelf de grootste vooruitgang in zien.
Mm-hmm.
En daar zie ik mensen dikwijls hun verzamelsysteem willen optimaliseren, terwijl dat hun prioriteiten maken nog niet in orde is.
Mm-hmm.
Met als gevolg dat ze merken van verdorie, ik krijg hier precies meer werk. En dat ze dan na een tijdje van enthousiasme beginnen los te laten. Ik weet niet of dat ook uw ervaring is.
Niet op die manier. Maar het doet me wel denken aan een andere situatie die ik onlangs nog eens voor had. Bij een persoonlijke begeleiding, dat we eigenlijk een minddump deden. Mm-hmm. En daar komt meestal komt heel veel uit. En dan vraag ik ook altijd van, kijk, ja, hoe voel je daar nu bij? En die mensen schoot in paniek van, ik heb gewoon veel meer werk nu hierdoor.
Ja.
Je hebt even veel werk.
Ja.
Want het staat nu gewoon op papier, het is uit je hoofd. En dat kom ik regelmatig tegen.
Ja.
Dat mensen denken dat ze plots meer werk hebben omdat ze een systeem hebben.
Ja, ja, dat herken ik ook wel. Ja. Ja. En als je naar je eigen implementatie kijkt, wat zijn de punten die je zegt van daar kan ik zelf nog in verbeteren?
Ik betrap er mij nu de laatste weken op dat ik mijn inbox wat voller laat lopen.
Okay.
Niet mijn e-mail-inbox, maar dus mijn verzamelplaats in Nosby. Omdat ik zo gefocust bezig ben, want ja, er is veel minder afleiding nu, je bent aan het werken. En dat dingen zich dan eigenlijk opstapelen, want je wilt je blijven focussen, dus je noteert erop iets en dat is dan weg.
Mm-hmm.
En dat ik soms 's morgens mijn computer aanzet en zie van, ah, er staan er nog 35 dingen in mijn inbox, hoe is dat gebeurd?
In uw inbox van Nosby bedoel je dat?
Van ons meer, ja, klopt. Ja. Ja. Dus dat merk ik nu wel. Wat op zich, ja, een ramp is dat niet, want dat is het eerste wat ik dan doe, morgens, dat is die leegmaken. Dus dat is iets waar ik nu tegenwoordig kan op verbeteren. En ik maak regelmatig ook de fout van mijn weken te zwaar in te plannen.
Okay.
Ik heb een fulltime job en ik ben normaal gezien, als ik echt naar de klant toe moet, ben ik tegen 6 uur thuis. Ja. En dan denk ik van, dan kan ik nog een uur of 3 s'avonds werken, maar ja, je moet nog eten, je bent moe van de werkdag. Mm-hmm. Dus dan nog 3 uur uitpersen lukt niet altijd. Dus die fout maak ik ook af en toe al, dat ik te veel hooi op mijn vork neem.
Ja. Je kunt grote lijsten maken, goede grote lijsten maken met Getting Things Done. Hè?
Absoluut. Ja.
En hoe zorg je zelf voor... er is een verschil tussen goede lijsten hebben en dan de goesting hebben om die dingen die op die lijst staan te doen. Hoe zorg je zelf voor goesting?
Ik zorg voor goesting door gewoontes eigenlijk. Als ik me moet kunnen focussen, dan pak ik YouTube erbij, pak zo'n een concentreer muzieklijst, laat maar zeggen. Zo'n binaural beats toestanden.
Ja.
Muziek die niet afleidt eigenlijk. En dan kan ik heel gefocust werken. Dat is dan werk waar ik moet over nadenken. Als het bandwerk is, dingen waar ik moet over nadenken, dan gaat er iets à la Tomorrowland op. Wat mijn humeur optimaal houdt. En ja, een lekker tas thee erbij of een smoothie of zoiets. Dat zijn wat gewoontes die ik ingebouwd heb om dingen die ik al dan niet graag doe of wel graag doe. Ja. Om die gedaan te krijgen.
Ja, en gesprek.
En alles zo klein mogelijk definiëren, ook, hè, kleine jobjes, kleine taakjes.
Ja, ja, de eerstvolgende actie definiëren is een hele belangrijke. En dat is een deel van, denk ik, van de oplossing voor de mensen hun uitstelprobleem. Maar habits is er ook een hele goede van. Zijn daar, mensen die gevolgd, die gezegd van kijk, dat zijn toch wel bronnen die mij heel hard geïnspireerd hebben om erover na te denken?
Ik heb een boek gelezen, Micro Habits, of ik weet niet hoe je het juist noemt. Beluisterd in een auto. En ik wou hem eigenlijk beginnen toepassen. Nu moet al zwaar nadenken waar het exact over... Allee, het ging over habits uiteraard, maar hoe het in elkaar zat. En je kon habits opstapelen en je hebt al habits. Zet er gewoon een beetje bovenop. Ja. Ja, voilà. Maar uiteindelijk ben ik er nog niet verder mee gegaan. Dat staat nog ergens op mijn later misschien lijst.
Ja.
Om dat op te pikken. Dus over habits, ja... Ik heb er een aantal, maar niet zozeer voor werk, buiten dan ja, die muziek en die goede tasten.
Ja, was het een boek van Stephen Wise die je benoemd van Microhabits, of was het nog van iemand anders? Want er zijn er 2 of 3 uitgekomen over Microhabits.
Ja, het is een vrij recente van een jaar of 2 geleden.
BJ Scott?
Nee, die naam zegt me ook niks.
Maakt nu niet uit. Wie dat ik heel hard volg op het gebied van habits is James Clear. Heeft een redelijke goede nieuwsletter, vind ik. Heeft een boek geschreven, Atomic Habits.
Ja, die is het.
Dan is James Clear.
James Clear zegt mij niks, Goed gelezen, Jan.
De naam van de persoon die het geschreven is niet zo belangrijk als de inhoud. Hè.
Nee, dat klopt inderdaad. Ja. Maar die was het inderdaad. Hè.
Bij mij heeft heel hard beïnvloed een boek van The Power of Habits van Charles Duhigg. En die ben ik ook te weten gekomen. Ik heb een hele tijd David Allen redelijk goed gevolgd. Ik ben zelf in, ik denk 2002, naar een workshop geweest van David in Londen. Er was ooit een Nederlandse vertaling van het boek Getting Things Done. Ik ben de naam nu kwijt. Ik denk dat Doe het nu was, denk ik, dat de vertaling was. Dat was een ongelooflijke slechte vertaling. Ik had dat boek gelezen, ik dacht van ik ga dat in het Nederlands lezen. En we hadden dan op die workshop de Engelse boek gekregen. Ik dacht van, maar dat is precies een ander boek. Maar dingen echt slecht vertaald. Dus in het begin had ik die methode wat gevolgd vanuit Doe het nu. En ik kom op die workshop en ik denk van, er zijn toch een aantal andere dingen. En dan had David Allen net zo de GTD Connect opgezet, denk ik. Een soort abonnementsformule waar dat je, dat was pre-podcast, waar dat je elke maand een cd kreeg met een interview dat hem deed met iemand die GTD toepaste.
Okay.
En op een bepaald moment was dat met Charles Duhigg, die dat boek geschreven had over The Power of Habits. Mm-hmm. Voor mij zijn habits nu wel een van de belangrijkste zaken om productiever te worden.
Mm-hmm.
Je kunt goede lijsten hebben, maar als je geen goede habits hebt om je energie hoog te houden, ja, dan doe je niet wat er in je lijsten staat natuurlijk.
Nee, klopt inderdaad. Ja.
Welke gaten zou jij in Getting Things Done zelf willen dicht timmeren? Of zeg je van, Getting Things Done is voor mij de methode, er zitten geen gaten in. Dat kan ook, Jan. Ja. Ik denk dat er in elke methode gaten zitten. Maar anders is er geen vooruitgang mogelijk en de perfecte methode bestaat niet.
Nee, inderdaad. Een mogelijk of groot nadeel is, het ga ik er juist al zei, die latere misschienlijst. Mm-hmm. En dingen die je nu niet kan doen, maar die je dus vanaf volgende week of later, binnen een aantal jaar wil doen, een verzameling van bucketlist en taken die je binnenkort misschien gaat moeten doen, die doel wil een keer geweldig groot worden.
Okay.
Ik denk dat daar bij mij alleen al een paar honderd dingen in zitten.
Ja.
Nu, ik heb dat voorlopig opgelost door die niet elke week volledig te gaan bekijken, maar ik heb die opgesplitst in een lijst van die ik elke week wil bekijken, elke maand, elke drie maanden. Dat doet wel een keer een vuilbak worden.
Ja.
Is het dan een probleem als je het kunt oplossen? Eigenlijk niet. Ik zie niet direct gaten in het systeem. Ik vind dat systeem, hoe werkt, het werkt voor mij eigenlijk heel goed. Dat is ook persoonlijk. Dit systeem werkt absoluut niet voor creatievelingen. Die hebben wat chaos nodig in hun leven om creatief te kunnen zijn.
Mm-hmm.
En ik wil ze niet allemaal over dezelfde kam scheren, maar en een goede schilder, die heeft een rommelkot waar hij gaat schilderen.
Ja, dat zou kunnen, maar als ik kijk naar Bob, is het nu Bob Ross of Ross Bob? Op Vice kijken als een schilderen is, dat ziet er toch altijd gelikt en is misschien voor opnames te maken natuurlijk. Hè.
Dat zou kunnen. Als het buiten de kamer is, dat waarschijnlijk iets anders zijn.
Picasso was waarschijnlijk ook nog heel hard georganiseerd. Hè. Dat hij een ongelooflijke structuur had om te schilderen. Ik denk dat dat een beetje... je hebt altijd weerstand. Hè. Je hebt mensen die echt weerstand hebben rond structuur. Ik ben er één van. Ik heb niet graag structuur, maar ik heb hem wel heel hard nodig. En ik heb ook wel heel veel empathie door mensen die zeggen van ja, maar die structuur, ik vind dat niet tof. Hè. Maar doe het dan zonder, hè. En zie waar dat je uitkomt. Hè. Als het je lukt zonder structuur, dan zou je een structuur willen. Voor mij geen structuur maken, het moet gewoon lukken wat dat je doet. En als je daar gerust in bent en je laat niks door de mazen van het net glippen, en ook als je iets door de mazen van het net laat glippen en je hebt daar geen last van, waarom zou je een structuur maken?
Ja, dat krijg ik soms ook wel een keer naar mijn hoofd geslingerd. Ja. En de spontaniteit dan, waar blijf je daarmee? Je kunt pas zo spontaan zijn als je wilt door alles uit je hoofd te halen. Dat is geen wat David Elmock zegt, van I'm Mr. Spontaneous.
Ja. Ik denk dat spontaniteit en structuur elkaar niet tegenbrengen. Dat dat een valse paradox is, waar dat mensen zich dan, denk ik, een stuk zichzelf wijsmaken van maar ik heb spontaniteit nodig en als ik structuur inbreng, ga ik dat niet meer hebben, dus ik ga er niet beginnen aan structuur te maken. Wat kan overweldigend zijn, hè, al de structuur.
Dan.
Die vijf lijsten, die vier lijsten en die kalender, moet dat echt zo complex?
Huh? Waar gaat het anders steken?
Als je het met één lijst kunt, doe dat. Doe maar.
Als je weinig aan je hoofd hebt, dan kan dat nog lukken. Maar ik zie mij... ik heb onlangs nog een keer gekeken. Al mijn lijsten bij elkaar zijn ertussen, denk ik, 800-900 taken. Ja, die gaat er niet in één lijst steken, dat komt niet goed. Dan gaat die lijst je afschrikken, dan gaat hem niet gebruiken.
Ja, maar dat klopt. Maar ik ken mensen die geen lijsten gebruiken. Maar die hebben wel een ander betrouwbaar systeem. En ik heb dat ooit gemerkt bij een baas van mij. Tony, ik ga hem nu maar noemen. Tony, die had een hele goede secretaresse. En zijn secretaresse was zijn betrouwbaar systeem. Linda was zijn betrouwbaar systeem. Linda zorgde voor de reminders. Als je dat wist, dan was dat ook heel handig, omdat je tegen Linda zei van Linda, als je hem niet beslist, kun je dat nog eens onder zijn neus duwen. Dat is wat het systeem doet. Hè. U alleen maar de reminders geven om dingen te doen en je moet dan nog zelf beslissen, doe ik iets met die reminder of niet. Wat ik zelf van GTD een moeilijke altijd vond, is van, ik kan wel goede lijsten maken, maar dat zegt niks over mijn energie en dat zegt ook niks over waar dan mijn aandacht door gepakt wordt. Ik kan hele goede lijsten hebben en toch niet doen wat er op mijn lijsten staat.
Klopt. Ja. Dat gevoel kan ik, ja.
Ja, en dan, van, hoe kun je die een bottleneck dan oplossen?
Wat een aantal mensen hebben is zo, je hebt contexten binnen GTD, waar ben ik en wat heb ik nodig om een taak te kunnen doen. Je hebt mensen die de context no-brainers hebben.
Ja.
Kleine taakjes waar je echt kunt zeggen van, hup, brein uit en laten we het gewoon doen. Zeg maar, gras afrijden, dingetjes gaan sorteren of klasseren, weet ik veel wat. Mm-hmm. Dat zijn die kan helpen. Ja, dat is het eerste wat er met de binnenschiet nu eigenlijk.
Ja.
Maar ja, als je met 38 graden koorts in bed ligt, ja, bekijk gewoon je lijsten. Als je geen energie hebt, dan gaat het ook niet werken. En als je toch je gaat forceren, gaat je werk niet van geen goede kwaliteit zijn. Dus,
ja, dat is de beperking dan energie hebben.
Ja. En in GTD is inderdaad geen manier om te zeggen van kijk, voor dit job heb ik zoveel energie nodig. Maar dat is eigenlijk eerder gevoelsmatig. Als je lijst overloopt, dan zijn er een aantal dingen waarvan je zegt van nee, dat ga ik nu echt niet doen, want het is vrijdagmiddag 4:30, ik ga nu niet beginnen aan dat contract voor volgende week, doen we dat maandagmorgen wel. En ik ben een fervent voorstander van eat the frog in the morning. Mm-hmm. S'morgens vroeg, als je nog veel energie en goesting hebt, doe dat het moeilijkst ten eerst.
Is er iemand die veel energie heeft in de morgen?
Ja. Als ik genoeg geslapen heb, dan kan ik bergen verzetten.
Ja, niet iedereen heeft dat, hè?
Nee, absoluut niet. Ja. En ik zit ook s'avonds terug in gang, zo vanaf 8:00.
Aha.
Durf ik zo een extra boost krijgen en dan ga ik soms aan schrijven voor social media.
Ja, de tweede wind.
Later... Ja, inderdaad. Hè. En dan een uur later gaan we in coma.
Kan, hè. Ik heb me daar een beetje in verdiept in de ritmes in onze dag en hoe dat van bij mensen verschilt. Mm-hmm. En een geweldige boek daarvoor is The Power of Now, van een slaapdokter. Waarschijnlijk niet ontoevallig. Dat is dokter Michael Bruce. En die zegt dat er vier types zijn. Er zijn de leeuwen, de wolven, de beren en de dolfijnen. Mm-hmm. En daar raad ik mensen tijdens onze workshops ook wel aan van, vind wanneer dat uw energie te hoogste zit. Mm-hmm. En ik raad hen dan aan, als uw energie hoog zit, dan moet u uw ideale week doen.
Mm-hmm.
Ik merk dat iedereen heeft de neiging van prioriteiten te maken, te beschouwen als op dat moment als werk waar dat ze niks kunnen van tonen. Mm-hmm. Je kunt geen directe output tonen. Mm-hmm. En voor veel mensen is dat een bottleneck om dat te doen. Een klant die zei, ja Johan, ik snap dat, hè, maar wanneer moet ik mijn echte werk dan doen?
Ja.
Als je te veel werk hebt, is uw echte werk uw prioriteit te maken.
Mm-hmm. Absoluut.
En ik denk dat er twee manieren zijn om iets dat je kunt, want moeilijk is het niet.
Nee.
Verder wilde ook prioriteiten hebben, dus je zit er ook voor gemotiveerd. Dat er twee manieren zijn om het dan toch te doen. En dat is door ofwel te zorgen dat er buiten jezelf ergens een stok achter de deur is. Die u zegt, je moet het doen of anders krijg je een dik pak rammel.
Mm-hmm.
Ofwel, zoveel energie hebben dat uw neiging om het niet te doen, dat je die kunt overbruggen.
Mm-hmm.
En dan merk ik dat veel van onze klanten hun ideale week op een verkeerd moment doen. Ze proberen dat te doen vrijdagavond tussen 4 en 5, om hun week af te sluiten en dan een nieuwe week te beginnen. Maar consistent staat dat in hun agenda, maar ze doen iets anders.
Mm-hmm, ja.
En van, hey, dat is wel feedback dat er misschien een ander moment nodig is. Ik weet niet wat er voor u gaat werken, maar wat ik wel weet is dat tussen 4 en 5 duidelijk niet werkt.
Mm-hmm.
En misschien heb je iemand nodig, een compagnon, waarmee dat je samen in een zaal gaat zitten en samen doet, mm-hmm. of heb je een ander moment nodig.
Ja.
En dan is mijn uitspraak gekomen, maar dat heeft ook te maken met het feit dat ik zo naar de wereld kijk, van, je moet altijd een bottleneck gaan zoeken. Wat is uw bottleneck nu? Mm-hmm. Snapt het? Ik snap wat ik moet doen. Ah, je doet het niet. Ik ben gemotiveerd. Ja, verder ben ik wel gemotiveerd om het te doen. Oké, dan kan het alleen nog maar zitten in toestemming. En hoe gaan we nu zorgen voor u dat dat je het normale patroon, we willen geen prioriteit, we hebben dat ook nooit gedaan. Het is zo verrassend om te merken dat in ons taalgebruik prioriteit tot 150 jaar geleden alleen maar bestond in enkelvoud. Het was alleen prioriteit en niet prioriteiten. Mm-hmm. En wat is daar gebeurd? Ja, de industriële revolutie is gebeurd. Hè. Mm-hmm. We zijn echt niet gemaakt voor dit soort werk. Hè. Als je naar onze evolutie kijkt, dan zijn we gemaakt voor andere dingen. Hè. Geen prioriteiten maken. We zijn gemaakt om dingen te doen. Doen iets, we hebben een resultaat. Ze noemen dat instant gratification. En dat heb je niet als je lijstjes maakt. Hè. Instant gratification.
Nee, absoluut niet. En dat vind ik toch, meestal.
Ja, dat vind ik toch wel een moeilijkheid. Dat als je mensen daarvoor waarschuwt, dat ze dat wel herkennen. Mm-hmm. Ja, ik heb 50 e-mails, ik moet door mijn 50 e-mails door en ik moet mijn lijstjes maken. Mm-hmm. Wat kan ik na 20 minuten tonen? Dat ik gedaan heb? Niks, hè. Is frustrerend, hè. Mm-hmm. Daarvoor moet ik energie hebben. Ja. Ja. En dat miste ik wel een beetje in Getting Things Done. Van het energiestuk van, maar niet alleen het energiestuk om te doen, maar ook het energiestuk om, ik ga zeggen, om prioriteiten te maken. Mm-hmm. En ik ken hem ook, Theo Kompernol heeft daar een aantal goede dingen over geschreven, vind ik. Maar ook Michael Bruce. En ik heb het al genoemd, slaap is een ongelooflijk belangrijke.
Ja. Ja.
Maar ik vraag Jan, wat zijn uw habits rond slaap?
In COVID-tijden verdwijnen die nogal.
Okay, ik slaap meer in COVID.
Serieus? Ja, ja. Ik niet. Ja. Want ik ga sowieso iets later slapen nu. Als ik de volgende dag echt moet werken voor mijn klant, ik mag gelukkig thuis werken, probeerde ik voor de crisis rond 11 uur in bed te kruipen. En dat lukte meestal wel, op een half uur een avond toe. Nu is dat verschoven naar 12 uur, want ja, ik kan eigenlijk langer blijven liggen. Als ik om 7 uur opsta, kan ik om 5 van 7 beginnen werken, bij wijze van spreken.
Ja.
Mijn klant heeft nu ook technische werkloosheid ingeschakeld, een paar dagen per maand. En dat is vandaag bijvoorbeeld het geval. Mm-hmm. En gisteren ben ik tot 2:30 blijven binge-watchen.
Wat heb je gekeken?
Ja, ik ben zoveelste rerun van Friends begonnen.
Oké. Onze zoon ook, ja.
Wel, het blijft gewoon iets leuk.
Ja, absoluut. Ontspanning is ook nodig, hè?
Ja, absoluut.
En niks menselijk is ons vreemd.
Nee. Maar in principe, in normale tijden, heb ik een redelijk vast uur. Ik sta ook altijd vroeg op, ook in het weekend.
Ja.
Ik zorg dat ik een minimum 6 uur geslapen heb. En dat is eigenlijk gegroeid. Ik ben een moeilijke inslaper.
Ja.
Niet omdat ik lig te piekeren en zo van alles, maar gewoon als ik niet bij wijze van spreken doodmoe ben, dan lig ik wakker.
Ja.
Dus ik zorg gewoon dat ik vroeg opsta en niet te vroeg ga slapen, waardoor ik echt moe ben. Uh-huh. En dan val ik binnen een kwartier eigenlijk in slaap.
Ja.
Learn that the hard way.
Ja. Ik vind zo, zijn er mensen die gevolgd op het gebied van slaap?
Niet meer. Ik heb wel een tijdje echt hard mee bezig geweest, omdat ik problemen mee had met dat inslapen. En wel wat dingen over gelezen. Uh-huh. En er zijn wel een aantal interessante dingen die in mij wel kunnen liggen, maar niet in mijn huidige situatie. Je hebt mensen die zeggen van kijk, ik ga slapen als ik moe ben en ik word wakker als ik wakker word. Zonder wekkers en zonder toestanden. Ja. Maar dat gaat niet als je moet gaan werken bij een klant als je een gezin hebt.
Nee.
Maar dat lijkt me wel iets, dat je gewoon je eigen ritme volgt.
Ja.
Maar dan moet je eigenlijk fulltime thuis kunnen werken, als remote work, en niet aan vaste uren gebonden zijn. Dan kan dat werken, maar dat lijkt me wel iets.
Ja, dat zou wel een fijn experiment zijn. Op vakantie kunnen we dat eens experimenteren, hoe dat zou werken. Hè.
Ja, maar het schijnt dat je daar de eerste week een zware kop aan krijgt. Omdat je lichaam dat niet gewoon is. Je hebt een bepaalde structuur en
Je
moet daar terug uit naar die vakantie. Hè.
Ja. Ik heb zelf een jaar of 3 geleden een jaaropleiding gevolgd als Bulletproof Coach. Ik weet niet of dat je Bulletproof kent.
Zeg maar niks.
Maar ik merkte van, verdorie, ik heb nu goede lijsten. Mm-hmm. Maar wat ik merkte van, verdorie, ik doe niet meer wat er altijd in mijn lijsten staat. Mm-hmm. Ik heb in het verleden slechte lijsten gehad, maar nu heb ik gefixt. Maar nu heb ik nog een bottleneck. Ik doe niet wat er op mijn lijsten staat. Wat kan dat liggen? Dan moet ik denken van, misschien moet ik mijn energie oppompen. Mm-hmm. Want als ik geen energie heb, dan doe ik niet wat er staat. Ik denk dat energie is een belangrijke. Mm-hmm. En oh ja, hoe kan ik meer energie maken? En dan ben ik in een konijnenpijp gedoken en dat noemt biohacking. En een mm-hmm. van de kernfiguren in biohacking is Dave Asprey. Die heeft een brand, hij noemt Bulletproof. Hij heeft ook een aantal producten erin, heeft een aantal goede boeken over geschreven. En ik vond zijn aanpak, een heel ingenieursaanpak. En dat lacht me wel, ik ben een ingenieur. En dan zijn mijn vrouw en ik een jaar lang opleiding gaan volgen in Bulletproof Coach. Om mensen te leren van meer energie te maken. We hebben er nooit iets mee gedaan, zijn. Om mensen te leren meer energie te maken. En was een van de dingen die we er ook moesten doen, onze slaap optimaliseren. Uh-huh. Ik draag de Noora-ring, die meet onze slaap. Uh-huh. Mijn slaap was deze morgen, had ik een cijfer van 92, wat dat goed is, 92 op 100. Uh-huh. En ik moet zeggen, in de COVID-periode is dat redelijk goed gegaan. COVID heeft er ook voor gezorgd. Ja, ik slaap een uur meer. Ik denk dat het ook nodig is om al de stress die erbij gekomen is weg te krijgen. Dus je lichaam heeft, denk ik, meer rust nodig. Mm-hmm. En Matthew Walker was een van de personen die Dave Asprey aanraadde om te volgen. Omdat die mens, dat is een Engelse professor. Die doet heel wat experimenten rond slaap. Mm-hmm. En een van de belangrijkste die mij heel hard geholpen heeft, is ook een inzicht is, als je te snel inslaapt, dan zijn het te ver gegaan. Dus er is een zekere latency als je in je bed kruipt om in slaap te vallen. Mm-hmm. Dus in je bed zijn mensen die zeggen, ik heb geen probleem met slapen, ik leg mijn hoofd of mijn kussen en ik begin te slapen. Dan zijn het te ver gegaan. Dan heb je een deficit opgebouwd. Zo mm-hmm. tussen de 7 en de 15 minuten, dat zou ideaal zijn. Nu, als je langer wakker ligt, er zijn een paar trucjes om je te kalmeren en klaar te maken om in slaap te geraken. En in de workshop van Dave Asprey, daar hebben wij zo de raad gekregen om iets te experimenteren. Dat is een spijkerbed. En ik ga er nog altijd op liggen. Dus mijn bed ligt klaar. Om erin te kruipen. We maken ons bed op 's morgens. Ik leg mijn mat klaar voor 's avonds. En ik ga er 's avonds 5 minuten op liggen. Dat is zo een spijkerbed. Is in plastic. Hè. Dat ligt gewoon in bed. Ja. Ik kan dat eruit halen. En na 5 minuten ga ik eraf. En dan doe ik nog wat box breathing. En dan merk ik van, dan ga ik in een rustpauze. En mijn diepe slaap was vroeger, die ring kan dat meten, die was vroeger tussen 45 minuten en een uur. En nu zit ik toch regelmatig rond de 2 uur diepe slaap. Wat dat maakt dat je veel harder uitgerust bent. Maar ook dat je lichaam tijd gekregen heeft om een aantal fysische processen te herstellen.
Ja, ja. En wat bij mij nu wel goed werkt is dingen. Ik gebruik een app, ook om mijn slaap te meten. Mm-hmm. En dat is ook mijn wekker. En die kun je instellen van, kijk, ik wil om 7 uur opstaan. Ja. En neemt daar een marge van een half uur. Mm-hmm. En dan ga je pas beginnen wakker maken op het moment dat je niet meer in een diepe slaap zit.
Ja.
Dus als je, laten we zeggen, om 6:30 nog in diepe slaap zit, gaat hem al zo'n keer aflopen, maar kun je nog snoezen, laat hem een kwartiertje gerust. En dat mm-hmm. bouwt zo naar 7 uur op om dan eigenlijk vlot uit de bed te kruipen. En dat werkt voor mij heel goed.
Ja.
Dat vind ik wel een goeie.
Ja, je moet in een bepaalde fase van je slaap gewekt worden, want anders voel je niet uitgerust.
Ja, absoluut niet, dat is een zombie. Ja. Ik ken nog allemaal dat gevoel.
Het zijn fases van 90 minuten om je slaap. Het is een blokken van 70 minuten dat je door de 4 fasen van de slaap gaat.
Ja, okay.
En ik vind slaap echt een belangrijke. Ik denk, moest ik nu herbeginnen met mij te optimaliseren, de reis dat ik in 2002 gestart ben, dan zou ik nu eerder beginnen met mijn slaap te optimaliseren, denk ik, dan met mijn lijsten te optimaliseren.
Ja.
Omdat als je meer energie hebt, dan is het makkelijker om te veranderen.
Mm-hmm.
En toen was mijn slaap niet zo onder controle, dan heb je minder energie. En dan is het moeilijker om te veranderen. Want verandering kost wel wat energie. Die inertie van je oude gedrag, dat moet je over en daar heb je energie voor nodig.
Mm-hmm.
Continu verbeteren, daar is precies een heel lange deur met een heel lange gang met verschillende deuren en je gaat verschillende deuren kunnen proberen, denk ik.
Dat is zo, ja.
Wat zie jij je de komende 2-3 jaar verbeteren aan je systeem, Jan?
Al die moeilijke vragen, Johan.
Ja, dat is mijn taak als interviewer, hè.
dat is waar. Wat zie ik verbeteren aan mijn systeem? Op zich niet zo heel veel. Het draait goed.
Mm-hmm.
Ik ga vooral moeten veranderen, denk ik, om mijn lijsten nog beter te gebruiken. Zoals ik al zei, ik plan soms te veel op een week in. Daar moet ik dringend uit leren, want dat wekt alleen maar frustraties op.
En wat zou een manier zijn om dat te fixeren?
Er tijd voor vrijmaken.
En tijd voor vrijmaken om...
Ja, erbij stilstaan en nadenken van, kijk, hoe kan ik daar tegenin gaan? Hè? Want dat week is onderuit tussen mij ook een automatisme geworden, natuurlijk. En ik heb nu een checklist die ik afloop. En eigenlijk moet ik bij een bepaald punt, het inplannen van die komende week, misschien een keer stilstaan. Maar kijk, hoe kan ik dat verbeteren?
Okay.
En daar maak ik nu voorlopig geen tijd voor, want het werkt nog altijd. Hè?
Ja.
Ik krijg nog steeds veel werk gedaan, dat is niet, maar... Het nadeel van de frustratie van ik heb heel wat dingen niet kunnen doen deze week, weegt nog niet op tegen de energie die ik er moet insteken om het te veranderen.
Okay.
Ja. Maar het systeem verandert eigenlijk continu. Continu, niet elke week, maar mijn systeem van 5 jaar geleden is niet het GTD-systeem dat ik nu gebruik. Dat weet ik niet.
Okay. Ja. Wat zijn zo de belangrijkste plugs, fixes dat je gemaakt hebt aan je systeem? De laatste 2 jaar?
De grote is die dingen die die later misschien lijst die ik opgesplitst heb.
Ja.
Dat is de grootste verandering.
Verder, ik heb een soort context gemaakt ook in uw later misschien. Hè?
Ja, het zijn aparte lijsten, het zijn geen contexten eigenlijk, maar ja, daar komt het wel op neer eigenlijk. Ja. 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 Andere grote veranderingen. Ja, die voice recorder in de auto is een grote geweest. Dat heeft wel wat invloed gehad. Want dat was soms frustrerend. Je wilt veilig in de auto rijden en je wilt iets noteren, want je hoort iets uit een podcast, dat mag ik echt niet vergeten.
Ja.
Ja, dat is niet veilig, hè, die smartphone erbij pakken. Dus qua veiligheid is deze wel een goeie. Dus ik vergeet nu ook minder. Dat zijn de twee belangrijkste laatste maanden, jaren.
Okay. Ja. Sander, andere boeken op je leeslijst dan dat je zegt van kijk, die ben ik aan het lezen om productiever en effectiever te worden. Je hebt Getting Things Done en Brian Tracy al genoemd. Zijn er nog andere?
Er zijn er nog andere, maar ik ken die van buiten. Ik heb dan een lijst van uiteraard.
Ja.
de microhabits of nee, macro habits, wat is het? Ik ben het er al kwijt.
Automatic habits. Ja.
Ja, het is
nee, klein. Het is niet automatic, het is atomic.
Atomic, dat is het. Hè. Ja. Dus deze staat er nog ergens op. Ik moet dringend een keer die van Theo Comprondo lezen, die kloever. Daar heb ik al
in je brein.
Kast liggen. Ja.
Ja.
Dus die. Deep Work heb ik een keer beluisterd, vond dat wel een goeie. Ik heb er niks mee gedaan, maar een keer opnieuw beluisteren of lezen.
Ja.
Dat zijn degenen die nu in mij opkomen.
Dat
is een redelijk uitgebreide lijst van dingen. Ik ben geen lezer, ik moet kunnen luisteren. Dat valt nu helemaal in duigen.
Dat je weinig in de auto zit.
Ik zit niet meer in de auto, dus...
Ja. Ik merk ook dat ik moet veel selectiever worden in mijn podcast.
Mm-hmm, ja.
Ik heb ook minder tijd nu om te luisteren. Ja, je kunt niet thuis constant met je oortjes inzetten, want dan geef je ook geen aandacht aan de mensen die je graag ziet. Hè.
Ik heb het vorige week nog een keer bekeken. Ik sta ongeveer 36 uur achter in podcast die ik wil beluisteren.
Dus ik welke app gebruikte Jan om te lezen?
Overcast.
Ah, Overcast ik ook, ja. En wat zijn zo de belangrijkste podcasts die je beluistert?
Ik ga het gewoon bijpakken.
Ja, dat is misschien het makkelijkste. Ja. U een top 2 of u een top 3?
Top 3, die van Alex Agnew vind ik een geweldige.
Uh-huh.
Je hebt nog niet zo heel lang geleden Andries Bekker over de vloer gehad.
Ja.
Of jij bij hem op de vloer.
Ik heb hem op de stoel mogen zitten van de Alex.
Ja. Schitterend. Dat vind ik een hele goeie.
Ja.
Ik luister ondertussen toch wel een jaar daarnaar en ik heb hem ook al zien groeien. En hij is een goede interviewer, dan Alex. Dus ik luister niet allemaal als het echt over metal gaat. Dan skip ik wel.
Dat degene die ik zeker niet skip.
Nee, voilà, kijk. Ja. Maar er komen heel wat interessante mensen over de vloer. En het zijn niet allemaal comedians. Nee. Het gaat ook regelmatig over ja, sterrenkunde en weet ik veel allemaal. Dus dat vind ik echt wel geweldig. Ondertussen heb ik hier de lijst voor mij. Mac Power Users okay. is een van mijn topdingen. Ik zit in...
Zit je een PC-man of zit in de Mac-man?
Ik ben ondertussen een Mac. Ik ben 30 jaar PC-man geweest.
Okay.
Mm-hmm. Dan heb ik van iemand een afgedankte Mac gekregen. Uh-huh. En sindsdien, no way back. Daar blijf ik. Dus, ja. Automators, ook een goeie.
Ah, die ken ik niet.
Hoe dat je moet automatiseren, ook mm-hmm. vooral naar Mac toe, ja. toegespitst. Dat zijn zowat de belangrijkste.
Okay.
Focused is ook wel een goeie. Dat is ook van David Sparks.
Ja, David Sparks ken ik, maar die volg ik niet meer. Ja.
Okay. Dus dat is wel een goeie wat betreft de branche waar wij in zitten eigenlijk.
Mm-hmm.
Entrepreneurs on Fire is geen slechte eigenlijk. Dat is wat de belangrijkste eigenlijk. Het is een top 5 geworden.
Oké. Okay. Ja, zeker weten. Ik denk dat ik nu 40 of 50 abonnementen heb in de Overcast. Natuurlijk kun je dat niet allemaal beluisteren. Hè. Het is aan de titel dat ik dan kies. Maar ik heb er toch een aantal waar ik denk ik 90% beluister. Uh-huh. Tim Ferriss is er een van. Joe Rogan is er een van. Marcus Albrecht is er een van. Maar dat gaat meestal over energie maken.
Mm-hmm.
Qua productiviteit is de collega's van Asian Efficiency, die ik wel volg. Ze zijn nu wel gekocht door Microsoft. Asian Efficiency is overgekocht door Microsoft, ja.
Oh, dat heb ik al gemist dan.
Dat vind ik wel verrassend. Vooral omdat ze helemaal geen PC in de PC-wereld zitten.
Mm-hmm.
De productivist, zijn naam ontschiet mij nu, Mike Fardy volg ik wel, Jason Womack volg ik wel. Maar dat heeft meer te maken dat ik die mensen allemaal al ontmoet heb. Met Jason Womack onderhoud ik toch wel wat de relatie. Jason en ik spreken elkaar om de 2-3 maand. Moest dit een Engelse podcast zijn, zou ik af en toe ook wel met een Jason waarschijnlijk iets doen. Maar misschien moet ik daar ook ooit eens aan denken van dat te doen. We hebben nu toch tijd, hè.
Absoluut.
Van een Engelse podcast op te starten. Ja,
ja niks zou ik tegen om af en toe een keer een Engelse aflevering in te lassen. Hè?
Ja, nee, ik heb dat nog niet gedaan. Maar ik heb nu, dus waarschijnlijk gisteren heb ik Jim Quick een berichtje gestuurd van Jim, heb je geen goesting om als een eerste Engelse op onze podcast te zijn, want zijn boek Limitless vind ik wel een hele toffe boek.
Mm-hmm.
Een hele toffe boek, omdat hoe kun je grenzen verzetten? Ik weet niet of je die film ooit gezien hebt, Limitless?
Nee.
Zo'n film en het hoofdpersonage is iemand die van alles uitstelt. Het is een schrijver, maar hij krijgt geen boek geschreven. En hij krijgt een pilletje, waarmee dat hem ongelooflijk gefocust is. Er zijn erbij die zeggen dat pilletje gebaseerd is op Adderall, maar hij is ongelooflijk gefocust. Op 2 weken is hij een boek geschreven. Hij ontwikkelt van al, hij wordt ook senator. Dus het principe van Limitless. Als er iets zou zijn die u kan maken dat je ongelooflijk gefocust bent, dat je je aandacht kunt focussen, dan krijg je heel veel dingen gedaan. En waarschijnlijk heeft Jim Quick daar ook zijn boek naar genoemd. Mm-hmm. Hoe kun je uw grenzen verzetten? Hoe kun je leven zonder grenzen? Hoewel dat is niet wat ik in mijn filosofie zit. Ik denk dat grenzen ongelooflijk belangrijk zijn.
Ja, kan ik noteren, zo.
Ja. Maar ik ben nogal een veellezer. Maar ik moet ook zeggen, mijn lezen is ook veranderd over de loop van jaren. Ik ben ook meer beginnen luisteren.
Uh-huh.
In 2020 heb ik mij voorgenomen van geen nieuwe boeken te lezen. Ik heb nog maar 1 keer gezondigd. Dus ik lees al mijn oude boeken opnieuw. Ik heb nog maar 1 keer gezondigd. Maar ik merk wel dat ik daar moet heel creatief zijn om boeken dan... Ik mag niet op mijn lijstje. Oké, ik zal het op mijn incubatielijst zetten. Zijn er nog andere dingen, Jan, waar je aan denkt van dat gaat in de toekomst wel iets zijn waar ik ga induiken om productiever en effectiever te worden?
Ik ben nu al aan het duiken in het online gebeuren wat betreft opleidingen. Hè.
Mm-hmm.
Dus daar zie ik wel een grote toekomst krijgen, meer en meer.
Ja.
Dat we nu in gedwongen worden,
ja.
Gaan mensen volgens mij beseffen van kijk, het kan zo ook.
Ja.
En ik ben van mening dat de kwaliteit daar niet onder hoeft te lijden. Ja. Dus ik denk dat dat nog groter gaat worden. Ja, dat is het eerste wat in mij opkomt eigenlijk.
Okay. Ja.
Dat we eigenlijk meer een online gemeenschap gaan worden. Ik ga niet beweren dat dat perfect is, dat dat ideaal is. Ik denk dan vooral aan de beelden van Wall-E, geloof ik. Ja, de Disney of Pixar animatiefilm. Waar de overgeblevenen van de aarde in de ruimteschip rondrijden in autootjes en daar een moddervet van zijn geworden om ze niet meer te bewegen. Dat zou een mogelijk doembeeld kunnen zijn, een vervolger van kunnen zijn.
Ja.
Maar ik denk dat we daar meer naartoe gaan.
Okay.
Dit in een stroomversnelling is geraakt nu.
Jan, voordat we afsluiten, want we zijn rond de 50 minuten aan het gaan, wie zou ik in de wereld van productiviteit hier in België nog moeten interviewen?
In België? Zal ik beginnen met David Allen? Hè? Dat is Nederland, dat is België genoeg. Hè?
Ja, maar dat gaat een Engels zijn, dan ga ik toch nog wel wachten, denk ik.
Ja, dat is waar. Gaat dat vind ik een moeilijke. Theo Komperon is misschien wel een leuke.
Ja, met Theo heb ik ooit al een interview gedaan, maar dan voor onze blog. Maar ik ga Theo op de lijst zetten.
Mm-hmm.
Ja.
Misschien Alex Agnew zelf een keer, hè, in plaats van de Andries.
Ja. Ik weet niet of dat dan Alex heel veel werd te vertellen over productiviteit.
Het is toch een druk bezet man, die moet zijn leven ook ergens geregeld krijgen. Dus,
ja.
En het is een artiest, dus een creatieveling is misschien wel...
Misschien wel een goeie, ja. Ik zal eens bij mijn bronnen checken of dat ze interesse hebben. Jan, ik zou u graag bedanken voor uw tijd en uw energie.
Merci,
en dat ga ik graag gedaan. Wil je de mensen nog vertellen waar dat ze uw website kunnen vinden? Want ik vind dat uw website een geweldige titel heeft.
Dat is baasoverjetijd.be. Gewoon baasoverjetijd, één woord, zonder punctuaties, .be. Daar kunnen ze mij vinden.
Voilà.
Daar zat alles over mijn opleidingen en over mezelf.
Voilà. En dan is het nu tijd voor onze outro. En nu de outro voor onze podcastaflevering. Dankjewel voor je tijd, energie en aandacht. Wanneer je nog even extra tijd zou hebben, dan zouden we het appreciëren indien je onze review geeft op iTunes. Liefst 5 sterren natuurlijk, maar geef vooral je opbouwende kritiek door. Daarnaast is dit een disclaimer om je te vertellen dat we geen dokter, psycholoog of iets dergelijks zijn. Ons zelfadvies is met gezond verstand te evalueren. We zijn president Trump niet die je het advies geeft om bleach te drinken. Via Extra Tijd en Teamfixers kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Doe dit alsjeblieft. Dankjewel en tot volgende aflevering. Go and fix something.